11. De betekenis van vriendschap. De Franse vrouwen bleven echter niet volledig van hulpbronnen verstoken. Toen ze Birkenau waren binnengemarcheerd en de Marseillaise hadden gezongen, waren ze gehoord door de overlevende leden van het konvooi mannelijke Franse verzetstrijders, Le Convoi des 4-5000, dat hen in juli 1942 vooraf was gegaan naar Birkenau. Marie-Claude was, omdat ze goed Duits sprak, aangesteld als secretaresse bij een van de Duitse ziekenafdelingen. En ze had contact kunnen leggen met die Franse mannen, die haar vertelden dat er van de 1175 personen die 8 maanden geleden uit Frankrijk waren weggevoerd, nog slechts iets meer dan 100 in leven waren. Maar het vinden van landgenoten die aan dezelfde kant stonden en nieuws te horen, schonk de vrouwen een vorm van hoop. De Franse mannen, die met behulp van hun communistische kameraden enkele mannen in de garage en de tuinbouw ingedeeld wisten te krijgen, hadden manieren gevonden voor het binnensmokkelen van informatie in lege acetyleenflessen. Belangrijker nog was dat Daniel Casanova, die als tandarts van de SS'ers en geprivilegeerde gevangenen onder betrekkelijk aangename omstandigheden werkte en leefde, de hand wist te leggen op kledingstukken en zelfs medicijnen uit Canada. De naam die werd gegeven aan de barakken die bordenvol zaten met de bezittingen van de Joden. De naam Canada verwees naar het beeld van een land van onvoorstelbare overvloed. Ook de mannen hadden manieren gevonden om in Canada door ruilhandel aan warme kleding en medicijnen te komen. En toen Hélène Boileau een absces kreeg dat niet wilde genezen, brachten zij haar zalf. Als iemand een waardevol object in bezit had weten te krijgen, een handdoek, een tandenborstel, werd het een enorme kracht door het niet kwijt te raken. 'S nachts tasten vreemde handen rond, schreef Adelaïde later, die probeerde te stelen wat we hadden. 'S avonds na het appel kwam Daniel de anderen opzoeken om net als in Romainville bemoediging en troost te brengen. Omdat ze voortdurend SS'ers behandelde, die als de dood waren voor de epidemieën in het kamp, kreeg ze ruimte voor haar persoonlijke verzorging en de mogelijkheid zich behoorlijk te kleden. Haar energieke, opgewekte, vastberaden aanwezigheid en haar gezonde verschijning werden een bron van kracht voor de anderen, die elkaar voorhielden dat Daniel, ongeacht de gebeurtenissen die nog zouden volgen, zou overleven en hun lotgevallen wereldkundig zou maken. Daniel wist op een ziekenafdeling een plek te regelen voor Mai Politzer, die als vroedvrouw over medische vaardigheden beschikte, en voor verscheidene andere vrouwen een plek in een naaiatelier. Ook wist ze op een ziekenafdeling een plek te vinden voor Betty, die werd belast met de taak de ratten bij de levenden te verjagen en de doden naar buiten te dragen. Toen Hélène Solomon een open wond kreeg aan haar voet, die geïnfecteerd raakte en zwart werd, verzon Daniel ook voor haar een baantje als verpleegster. En door de betere hygiënische omstandigheden van de ziekenafdeling verdween de infectie al snel. Soms, als Daniel de anderen 's avonds kwam opzoeken, was haar gezicht nat van de tranen. Er stierven zoveel vrienden van haar en hun dood gaf haar het gevoel dat ze persoonlijk had gefaald. De anderen waren er zo zeker van dat Daniel zou overleven en het einde van de oorlog mee zou maken, dat ze haar, als ze zelf op sterven lagen, hun trouwring gaven om die aan hun echtgenoot terug te geven. Voor de meeste van die vrouwen was die ring het enige persoonlijke bezit dat ze bij zich hadden weten te houden. De vriendschap tussen de Franse vrouwen was zo mogelijk nog sterker geworden. Ze waren trots op hun hechte vriendschappen en op het feit dat zij, anders dan de Poolse en Duitse vrouwen in hun barakken,